Dit is Ilfie.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Gezonde voeding en beweging zijn al van kinds af aan een belangrijk onderdeel van mijn leven. Via Atida Pure heb ik nu een persoonlijk advies gekregen, waarbij ik suggesties heb voor mijn dagelijkse benodigde aanvulling van vitamine en mineralen. Bij Atida Pure geloven ze niet dat iedereen hetzelfde is en dat iedereen wat anders kan gebruiken aan voedingssupplementen. Er zit 15 jaar aan ervaring in de supplementen. Ze zijn wetenschappelijk onderbouwd en van de hoogste kwaliteit. Dus wil jij, nou net als ik, goed voor jezelf zorgen, lekker in je vel zitten en bewust met je lijf omgaan? Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
Na 5 dagen mocht ik dus bellen.
Maar zij zat ook vast.
Zij zat ook vast, ja. Dus ik kon haar niet bellen. Maar ik kon wel haar oma bellen. En ik heb haar oma dus destijds gebeld. En zij had haar oma ook gebeld. En dat was een soort doorgeeflijn voor ons. Toen zei ze dus, ik moet van de omi zeggen dat ze heel veel van je houdt. En dat ze je nooit alleen zou laten. En dit en dat. Ja, dat deed mij zo goed om dat dan te horen. Ja. En eigenlijk dat stukje kwetsbaarheid en het stukje dat ik nooit zei dat ik van haar hou. Daar verlangde ik zo naar om dat te zeggen tegen haar. En dat zei ik dus dan ook tegen haar, tegen de oma van de omi. En die gaf dat dan weer door aan de omi. En dan belde ik de volgende dag, heb je er nog gesproken? En zo gingen we eigenlijk een beetje met elkaar om. 3 weken later, 10 kilo lichter allebei. Want dat ging hard hoor. Ja, we zaten op water en brood.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag ga ik in gesprek met Michael van der Plas. Michael, welkom.
Dankjewel.
Hey, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Jij hebt meegedaan aan meerdere real life programma's.
Klopt inderdaad, ja.
Waarom besluit je om daar aan mee te doen?
Ik ben er eigenlijk gewoon ingerold. Eigenlijk door mijn ex. dat was destijds deze mee aan Gesso. En wij gingen trouwen. En toen hebben we de aanbieding gekregen van, joh, vinden jullie het leuk om te laten filmen? En zo ben ik er eigenlijk ingerold. En dat was zo'n succes. Ja, en toen, voor je het weet, heb je 9 seizoenen achter de rug.
Dus... Ja, dat is wel bizar, hè?
Ja, het was echt een kijkcijferkanon. Dus we hebben leuke dingen gedaan. Ook minder leuke dingen. Want laatst was de scheiding. Dus ja. Begonnen met een bruiloft, eindig met de scheiding.
Ja, nou ja, dan maak je wel het mooie het cirkeltje rond. Ja. Maar hoe is het dan als je continu alles moet blootgeven van jezelf?
Eerst moest ik er heel erg aan wennen. Ook het hele gebeuren onbekend heen zijn. Want ja, als je dan in de stad loopt, mensen gaan je herkennen. En in het begin zit je van, die zit te kijken. Omdat je komt op tv. En als je natuurlijk... de kijkcijfers waren destijds met de bruiloft waren 1,2 miljoen. Dus dat is best wel...
Ja,
vandaar dat ze ook door hebben gebruikt op het hele verhaal natuurlijk. Want het was voor hen was het natuurlijk kassa. Nog even terug naar de vraag. Wat was de vraag?
Hoe is het om jezelf zo bloot te geven? Om alles zo bloot te geven?
Ik denk dat je in het begin daar niet heel erg over nadenkt. Dat eigenlijk daarna eigenlijk... Ik wil niet zeggen de klap komt, want bij mij is het natuurlijk ook wel eens een klap geweest. In het begin vind je het allemaal hartstikke leuk en interessant en dan denk je bij je eigen van dit en dat. En op een gegeven moment ben je dan natuurlijk wel wat seizoenen verder en denk je bij je eigen van soms van, ja, kon ik nog maar een keer opgaan in de menigte? Want dat ga je dan niet meer, want iedereen herkent je en je hoeft maar 1 misstap te doen en je staat ook groot in de media, snap je?
En eerst ben je gewoon de vriend van, maar daarna ben je gewoon Michael van der Plas. Ja, en word je herkend zelf.
Klopt, het was in het begin was het natuurlijk ook Barbie. En op een gegeven moment werd het ook Samantha en Michael. Dus mijn naam werd ook bij de 3e seizoen werd in de titel verwerkt. Dus op een gegeven moment, ja, dan is het... Ja, je bent bekend. Ja. Dat is het, ja.
Ja, maar zou je nu nog zo snel ja zeggen op een nieuw programma?
Ik zal zeker ja zeggen, ja. Ik vind het wel leuk om te doen.
Ja,
maar ja, weet je, kijk, het opgaan in de menigte, dat gaat toch niet meer. Ja, je kan je baard laten staan, je kan je haar laten groeien. Dus dan ben je een beetje onherkenbaar.
Dus dan ben je nu al een beetje te laat mee eigenlijk. Dus nu kan je het net zo goed doen.
En daarbij heb ik natuurlijk ook 3 jaar in Spanje gewoond. En ik woonde zelf in Tormelinos. En Tormelinos was echt Spaans gedeelte. En ik had mijn café had ik dan weer in Caruela zitten. En dat is echt het Nederlands gedeelte. Dus als ik me eigenlijk even terug wou trekken van de Nederlandse mensen. Dan ging ik gewoon lekker naar huis en naar mijn eigen dorpje. En dan ging je wel op in de menigte.
Ja, en jij zei dat jouw grote droom is om uiteindelijk ook weer in Spanje te wonen. Heeft dat
daar ook mee te maken? Dat je dan toch wat meer in de menigte kan opgaan?
Nee, ik vind Spanje is Nederland van de jaren 80, vind ik. Weet je, het is allemaal gemoedelijker, het is allemaal relaxter. Hier in Nederland is tegenwoordig is het gezien worden. En gezien, weet je, iedereen moet een grotere auto hebben. Iedereen moet dit. De overheid legt er dik op. Want ik bedoel, ja, als je iets doet, dan staan hun alweer aan de deur met een blauwe brief. Ja, je wordt er gek van. Nee, joh, en daar kennen ze volgens mij nog ineens geen parkeerbelasting. Dus ja, weet je, ja, mijn hart ligt nog steeds in Spanje.
Hey, voordat wij gaan beginnen, heb ik voor jou twee cadeautjes. Ik heb...
Daar ben ik gek op.
Cadeautjes, ja. Ik heb mijn boek voor jou.
Oh.
De Relatie HPK.
Dat is hartstikke leuk. Nou, dan ga ik een keer beginnen met lezen. Want ik heb nog nooit gelezen. Heel in mijn hele leven niet.
Nou, bij deze. Hij is eventueel ook een luisterboekversie. Mocht het lezen je niet helemaal aanraan.
Okay.
En een fles Schiedamse boobies.
Okay.
Gin.
Oh, gin.
Gin. Okay. Ja, hier in Schiedam gemaakt. Dus deze is ook voor jou.
Nou, hartstikke bedankt.
Alsjeblieft. Leuk. Hey, wij gaan het vandaag hebben over... eigenlijk kwam je daar zelf mee, daar was ik wel blij mee. Met je de impact van het feit dat zowel jij als Naomi gevangen hebben gezeten. Klinkt ja, heel zwaar zo, sorry. maar wat dat voor impact heeft gehad op jullie relatie.
Klopt, ja. Nou ja, daar kan ik natuurlijk wel wat over vertellen. Ik en Naomi hebben best wel wat meegemaakt, zeg maar, de afgelopen jaren. We hebben natuurlijk in Spanje gewoond. Nou ja, we moesten natuurlijk genoodgedwongen terugkomen vanuit Spanje. Nou ja, van alles wat. En ja, soms gaan de dingen natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Daarbij hebben we natuurlijk ook nog een stukje coronatijd gehad. En dan merk je eigenlijk dat je een beetje langs elkaar heen gaat leven. Want je zit 24 uur per dag zit je met elkaar. Je kan geen kant op, coronatijd, dat en dat. En toen op mijn verjaardag, toen ik 40 ben geworden, toen stond dus in één keer de Fiat in mijn slaapkamer. Deur eruit. En dan denk je bij je eigen van ja, wat doe ik verkeerd? En wat gaat er gebeuren?
Ik wou het zeggen, dacht je op dat moment echt, wat doe ik verkeerd? Of dacht je veel meer van, wat gebeurt hier?
Nee, dat meen ik echt. Ik vind dat ze sowieso veel te hardhandig zijn geweest. Ik vind dat ze veel te grote show van gemaakt. Want ik bedoel, en dat is dan weer de pech natuurlijk, dat je natuurlijk die 9 seizoenen erop hebt zitten en ander tv-werk hebt gedaan in het verleden. Want ik heb alle krantenkoppen gehaald. Ik heb in shownieuws gestaan. Ik heb overal en alle dingen heb ik gestaan. En dan denk ik me eigenlijk, ja, ben je dan al niet genoeg gestraft voor waar het eigenlijk over gaat? Want het is een Fiat-onderzoek en het gaat dan om merkvervalse artikelen wat dan verkocht werd of reclame voor gemaakt wordt. Nou, heel van bekend Nederland via Instagram, die krijgen wel eens een imitatie klokje opgestuurd, imitatieschoenen opgestuurd en ze maken daar een post van of ze maken daar een story van. Nou, bij mij was het dus een ander verhaal, want ze hebben bij mij dus dan ook 40 van die neptruien gevonden bij mij thuis. Dus er was wel degelijk een klein beetje aan de hand, maar ze hebben wel een heel groot spektakel ervan gemaakt.
En ook de media heeft er vervolgens een nog groter spektakel van gemaakt.
Alles hebben ze meegenomen. Ze hebben mijn auto in beslag genomen, ze hebben mijn motor in beslag genomen, ze hebben mijn scooter in beslag genomen, ze hebben ook mijn eigen kleding meegenomen. En ja, weet je, dat is gewoon vervelend. En ja, de Fiat, die blijft aan je kleven. Die blijft gewoon net zo lang doorgaan, want we hebben de tijd totdat je erbij neervalt. Maar ja, even terug over mijn relatie. Ja. Dus,
maar daar gaan we zo, dan heb ik namelijk nog een paar specifieke stellingen over. Dus daar gaan we wat dat. Maar ik denk in ieder geval dat het goed is om eventjes de context. Dat het goed is dat je die even hebt uitgelegd. En wat dus de reden is geweest dat jij gearresteerd bent.
Mm-hmm.
Ik heb jou gevraagd om 5 woorden te bedenken die gaan voor jou over seks, relaties en liefdes.
Ja.
Weet je die nog?
Ik kan er volgens mij wel 3 opnoemen nog.
Ik kan ze er even bij pakken hoor, als het nodig is.
Volgens mij was het liegen.
Ja.
Seks zelf. Nou.
Ja.
Trouw. Respect, volgens mij. En ja, voor mij ben ik een beetje de weg kwijt nu.
En toekomst. Nou,
oh, ja,
Je kwam een heel eind.
Ja, ja.
En dan ben ik eigenlijk heel benieuwd. Waar zit het stukje liegen voor jou in?
Stukje liegen.
Ja, waarom is dat waar je dan aan denkt?
Ik heb gewoon echt een hekel aan liegen. Kijk, een relatie is gebaseerd op vertrouwen, vind ik. En als je liegt in een relatie, dan is je basis niet goed. Ik vind, je moet kan altijd eerlijk wezen tegen je partner. Ook al, speelt er wat. Ja, als je zeg maar niet geen zin meer in hebt in een relatie, of dat je een ander leuk vindt, dat je verliefd wordt op een ander, of er zijn dingen in een relatie. dan kan je daar beter over praten dan dat je zeg maar eromheen gaat draaien en een ander verhaal ervan gaat maken. Want ik heb echt een hekel aan liegen. En als je tegen mij liegt, dan krijg je echt ruzie met me.
Ja.
Ik vind dat, ja, dat hoort gewoon niet.
Maar is het jou tot dusver gelukt om binnen je relaties niet te liegen? Zowel van jouw kant als die van je partner?
Nou ja, ik heb in het verleden heb ik ook een relatie gehad. En dat is nog, dat praat ik over tientallen jaren geleden.
Tientallen jaren geleden.
Maar
nu 40, hè?
Ja, wel een tijdje geleden. Daar heb ik ook gelogen in mijn relatie. Ben ik ook vreemd geweest. Alleen ja, naarmate je ouder wordt, dan ga je meer serieuzer. Ik heb ook kinderen natuurlijk, ga je er ook serieuzer in staan. En dan, ik heb geen behoefte om vreemd te gaan of te liegen. Of ik ben altijd heel erg eerlijk. Ik ben wel een jongen, zeg maar, die heel veel opstapelt. Dus niet heel gauw praat over mijn gevoel. En dan als ze, zeg maar, als het te veel wordt, dan gooi ik alles in één keer eruit. En dan ben ik het ook weer kwijt even voor 2 weken. En dan gaat het weer opstaan. Maar 2 weken later gooi ik weer alles eruit.
Maar dus ik zal een vrij snelle opeenstapeling hoor, 2 weken.
Ja, half jaar dan. Maar hoe heet dat? Ja, ik vind gewoon liegen. Ik heb er gewoon echt een hekel aan. Ik zal het ook nooit doen meer in mijn relatie. Ik heb het wel gedaan. Maar ik zal het ook niet leuk vinden als het tegen mij gedaan wordt.
Nee.
Dus.
En gaat liegen altijd over vreemd gaan? Of gaat liegen over überhaupt over dingen verzwijgen?
Kijk, een leugentje voor bestwil is zeg maar een is anders dan een leugen waar je iemand mee kwetst. Kijk, een leugentje voor bestwil. Ik bedoel, kijk, als Naomi een keer nieuwe schoenen hebt gekocht en ze zegt tegen mij, ja, ze zijn 100 euro en ze waren 150 of 200 euro. Ja, weet je, dat daar moet ik om lachen. Ja. Snap je wat ik bedoel? En dan uiteindelijk zou je dat dan toch terugzien op de rekening of weet ik wat. Maar als je echt gaat lopen liegen van ja, dingen waar je iemand pijn mee doet, ja, dat vind ik vervelend. En dan krijg je gewoon echt ruzie met me.
Ja, ja, ja. Maar als jij je vindt lastig om je gevoel te uiten, op het moment dat je dan continu niet zegt wat er is of wat er speelt,
klopt.
Is dat dan liegen of is dat verzwijgen?
Dat is zeg maar verzwijgen, denk ik.
Is dat anders voor jou?
Maar over gevoel, zeg maar. Kijk, ik heb mijn vader is onlangs overleden. Die is 82 geworden. Die is nu twee jaar geleden overleden. En mijn vader heeft eigenlijk nog nooit tegen mij gezegd, ik hou van je. Dus ik heb dus een stukje wat ik van, zeg maar, van me uit huis mee heb gekregen. Dat ik dat ook vrij weinig zeg, zeg maar, tegen degene waarvan ik wel hou. En dat is Naomi natuurlijk. Dat is mijn vriendin. En ik hou nog van een paar andere mensen ook nog. Maar dat is familie. Geen andere vrouw, hoor, trouwens.
Ik ben blij dat je het nog even zegt.
Nee, maar weet dat. Dus ik heb het vanuit huis niet meegekregen. En wat Naomi eigenlijk te veel hebt, dat heb ik eigenlijk te weinig. Want Naomi zegt eigenlijk heel vaak tegen mij, ja, ik hou van je, ik hou van je. En die wil heel vaak de bevestiging hebben. Ik hou ook heel veel van haar. Alleen ik zeg het dan weer wat minder.
Ja.
Maar ik vind niet dat dat liegen is. Ik vind dat meer dat het verzwijgen is. Dat is een stukje gevoel van mij. En soms als ik ergens mee zit, dan wil ik dat altijd niet helemaal blootgeven.
Nee. Wij gaan door naar de 5 keer kiezen voor jou. Je moet kiezen.
Oh, ik moet kiezen.
Ja, okay. Je moet kiezen.
Ik ben benieuwd.
Intimiteit of seksualiteit?
Ja, laten we maar over seksualiteit dan gaan praten, toch?
Ja. Een monogame relatie of vrijheden hebben binnen je relatie?
Je moet me echt dingen uit gaan leggen, want je gaat echt hebben hele moeilijke woorden nu gooien. Ik ben ook maar een jongen van de straat. Hè?
Nou, nee. Monogaam, dat houdt in dat je dus 1 partner hebt. En dat dus degene is met wie je alles deelt op seksueel en intiem gebied. Dus ja. Dat er geen anderen zijn.
Ja.
Dus wil jij dat? Of wil jij een relatie waarin er meer vrijheden zijn? En waarin je dus ook eventueel dingen met andere mensen kan doen?
Nee. Ik ben zeker monogaam dan.
Ja?
Ja.
Een leven lang samen zijn met 1 partner of meerdere partners gedurende je leven?
Ja, nou, ik heb er al meerdere gehad, dus dat wordt dan de tweede. Ja,
ja. En vanaf nu?
Vanaf nu, ja. Kijk, ik zeg nu, ik word 110 met Naomi. Maar ja, weet je, je hebt dat niet voor te kiezen. Als we het over kiezen gaan hebben. We het over tanden, nou weer over kiezen. Nee, maar je kijkt het liefst wel. Maar ja, weet je weet maar nooit. Soms kan het ook zomaar wezen dat je denkt bij eigenlijk van ja, het is op. Kijk, wij hebben ook een leeftijdsverschil natuurlijk. Ik ben 40 en zij is dan 26 wordt ze deze maand. En dat is best wel een groot leeftijdsverschil. Mijn vader en moeder scheelden dan 20 jaar. Dus het zit wel in de familie.
Ja, want je hebt wel een oudere vader.
Ja, mijn vader is onlangs overleden. Ja. Mijn vader was 82. Nou ja, mijn moeder die is nu 63. Dus die scheelde ook heel veel. Heel veel. En ja, bij ons zit dat wel in de familie. Ja, in ieder geval gewoon op jonge vrouwen. Ja.
Maar merken jullie dat er een leeftijdsverschil is?
Ja, soms wel. Soms wel, ja. Ja. Ik ben soms wel gewoon echt een oude lul. Zij is soms echt wel echt een springveer. En dan zeg ik van, ik heb het nu even een beetje rustig. Weet je, dan ben ik helemaal een zeikert. Maar ja, ook andere dingen weer niet. Want zij houdt wel weer van het gezinsleven. Ze is niet een losgeslagen type die zeg maar ieder weekend naar een festival moet. En daar misschien het een en ander nuttigt. Want ja, daar heeft ze zelf heeft ze daar gewoon een hekel aan. Aan drugsgebruik en dat soort dingen allemaal. Ja, af en toe drinkt ze een wijntje. En ja, goed voor mijn kinderen. Dus ja, ik heb een lot uit de loterij.
Nou, fijn.
Ja.
Bekend zijn of gelukkig zijn in de liefde?
Dat zou ik kiezen voor gelukkig zijn in de liefde.
Kan jij je voorstellen hoe het is om niet bekend te zijn?
Ja, ik denk dat ik me eigen dat wel voor kan stellen, ja. Om niet bekend te wezen. Ik denk dat het ook wel een rustig gevoel geeft als je zeg maar echt een knop even om kan schakelen van hey, ik ben even niet bekend. En kijk, naarmate, kijk, ik heb nu nog een tijdje geen tv gedaan. Ik heb nog wel onlangs aan een programma meegedaan op Discovery. Alleen je merkt wel dat het iets minder wordt. Vroeger was het echt van ja, je kent niet over straat, want iedereen wil met je op de foto. Als je in een kroeg zit, dan laten ze je niet met rust. Als je even met een andere vrouw praat, dan sta je in shownieuws, want dan ga je al vreemd. Dat is wel weer een beetje rustig geworden. Maar tegenwoordig heb je echt heel veel reality-programma's. En vroeger was het eigenlijk dat programma wat wij waren een van de eerste, zeg maar, met reality. En daarna kreeg je natuurlijk Rodondas, Roelvinkies en dat zo. Je had wel in België de pas natuurlijk.
Ja.
Maar wij hebben best wel lang gedraaid, want we hebben echt bijna 6 jaar hebben we natuurlijk gedraaid. En nu heb je natuurlijk Temptation en Ex on the Beach dus, ja, en Instagram. Dus ja, ze zijn al snel, noemen ze het eigenlijk een bekende Nederlander. Want iedere influencer staat een bekend persoon. Ook al hebben ze 100.000 volgers dan. Maar ja, weet je.
Ja, maar er is wel een heel groot verschil tussen influencer zijn en daar een heel groot bereik online hebben.
Ja.
En bekend zijn via de traditionele media, dus radio, ja, en tv.
Klopt, alleen het is nu wel een ander tijdperk. Want dit tijdperk wat nu aan is gebroken is natuurlijk wel online. Dus dan is het zeg maar het stukje van tv, dat wordt dan weer minder. Ja, tuurlijk weet je sowieso dat ik Michael ben en weet ik het allemaal. Want als er weer wat gebeurt, dan sta ik ook weer
in. Heb jij je beste tijd gehad?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja,
ja, de beste tijd is geweest, tuurlijk. Ik heb, als je vroeger werk geboekt voor ladybeurzen en dan ging je daarheen en dan was het kassa. En tegenwoordig, als je dan vraagt, dan staan ze, slaan ze stel achterover van de prijzen die je vroeger rekende. Dus daar, ja, daar ken ik alleen nog maar van dromen, wat ik voor een uurtje rekende. Maar dat geeft ook niet. Ik bedoel, het is weer een nieuwe fase in mijn leven. En ik bedoel, ik ben 40 geworden. Ik heb het alleen helaas niet gevierd vanwege de inval natuurlijk. En dit jaar gaan we het natuurlijk overdoen.
Klein detail. Iets anders, ander verjaardagsfeestje geworden.
Maar het zijn fases in je leven. Hè? Kijk, ik heb 3 jaar in Spanje gewoond. Dat is ook een fase. Nou, de tv-wereld, dat is een fase. Kijk, als ze me nu zouden vragen van, joh, vind je dat leuk of te doen? Weet ik wat.
Ja.
Ik ga niet meer trouwen op tv. Ik ga sowieso niet meer trouwen. Dus.
Lijkt me sowieso handig om dat niet meer op tv te doen.
Nee.
Hey, ik ga jou 5 stellingen voorleggen. Ja. Maar niet voordat ik de luisteraar vraag om de podcast Seksrelaties en Liefdes te volgen. En je kan mij ook volgen op Instagram @NienkeNijman. En via eeuwvie.com kan je ook alle podcastafleveringen terugvinden. En bovendien heel veel artikelen over seksualiteit, relaties en de liefde. De eerste stelling. Veroordeeld worden door anderen legt een druk op je relatie?
In het verleden wel, nu niet meer.
Nee?
Nee. Ik ben er wel aan gewend. Ja, en dan laat ik het gewoon gaan. Ook zeg maar de roddelsbladen, weet ik allemaal, lees ik niet meer. Vroeger lees ik het wel. Was ik altijd wel benieuwd wat ze schreven. Nee, leg geen druk op mijn relatie meer. Nee.
Maar wat deed het dan voorheen met je? Want trok je het je dan persoonlijk aan?
Nee, wat ik zeg maar heel vervelend vind. Als het ook wel eens dingen over... ja, ik zal eigenlijk niet over praten over mijn kinderen schreven. Dat is, er is eentje een keer in de metro geweest en die had gewoon echt hele heftige dingen over mijn kinderen gezegd. Die had gewoon gezegd dat Milano een dealer zou worden en mijn dochter zal dan een kooksnuivende junk worden. Dat schreef iemand in de metro. Dus daar, ja, toen stond ik wel echt, toen dacht ik maar, ik ga deze vent opzoeken.
Maar dat is zo heftig, want waarom zouden ze dat doen?
Ja, ik weet het niet. Ja, aandacht trekken. Ik
denk, en puur jou kleiner maken.
Ja, proberen, ja. Nee, ik heb maar sowieso de media krijgt mij niet meer klein. Nee, dat is echt, daar ben ik harder in geworden.
Ja.
Want weet je, hun schrijven maar, ze doen maar. Ik bedoel, ja, als hun dat leuk vinden, ja, misschien heb ik wel wat volgers op Instagram erbij. Ik vind het goed. Ja, zo werkt het toch.
Ja, maar ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel fijn dat het je dus minder raakt. Hè? Want je wil niet continu daarmee bezig zijn. Je wil niet continu daardoor geëmotioneerd zijn of boos worden.
Klopt.
Aan de andere kant is het natuurlijk wel heftig dat je dus kennelijk dus zo gehard bent,
ja,
dat het je dus niet meer raakt.
Dat klopt. Alleen zeg maar heel veel mensen die de boekjes lezen en die de media lezen, die weten niet hoe de media werkt. En ik weet het wel. Want ik bedoel, als het zeg maar positief is, dan is het niet interessant voor ze. Dus ze schrijven altijd negatief. Dus ja, wat moet ik doen dan? Ja. Ja, laat het gaan.
Schandalig is dat, ja, hè? Ja, absoluut. Volgende. Je kwetsbaar opstellen binnen een relatie is noodzakelijk.
Ja, en dan?
Ja, maar dat is van... dat zo?
Oh, dat is de stelling,
ja,
hè?
Dat is het. Dat is de stelling.
Nee, dat denk ik niet.
Nee?
Nee, dat denk
Waarom
ik niet.
Waarom niet?
Als je je kwetsbaar opstelt, dan kan de ander af en toe wel eens van profiteren en een loopje mee gaan nemen, vind ik.
Oeh, denk ik, ja.
Ja? Ja, dat denk ik, ja.
En als je dan gewoon, want jouw relatie met Naomi, dat is een veilige relatie. Je ziet jezelf honderd worden met haar.
Ja.
Stel je daar wel eens kwetsbaar op?
Nou ja, sommige vinden zeg maar, sommige vrouwen vinden het ook een sport om zeg maar de man bij dit te houden. Zeg maar, als je je eigen dan heel erg kwetsbaar opstelt, dan kan het ook zeg maar tegenwerken. Er is mij ooit een keer uitgelegd, en dan ga ik jou wat leren, dat zeg maar de wereld is één grote magneet. Ja. En als jij zeg maar een plus en een min hebt, dan gaat hij naar elkaar toe. En heb jij twee minnen, dan gaat hij van elkaar af. Snap je een beetje wat ik bedoel of niet?
Ja.
En zo, ik denk dat dat binnen een relatie ook zo is. Want als jij twee minnetjes hebt, dus je bent allebei kwetsbaar, ga je ook van elkaar weg. En eentje stelt de eigen kwetsbaar op en de andere niet. Geef het tegen, als het gaat, komt het weer bij elkaar.
En heb jij dan het idee dat jij degene bent die het plusje moet zijn? Dus die niet kwetsbaar moet zijn? En dat zij wel kwetsbaar mag zijn?
Ja, ik weet even niet wat ik daar moet antwoorden. Ja. Nee, of dat moet... ik denk dat dat ook in verschillende buien en verschillende dagen is. Dat de ene zeg maar de ene keer meer zijn gevoel toont en de andere keer dan de andere weer. Dus zeg maar... wisselvallig, zeg maar. Zo zie ik het eigenlijk, ja.
Ja, en wat als we dan het over kwetsbaar hebben... Wat vind jij dan dat kwetsbaar zijn betekent, is?
Wat ik vind een kwetsbaar opstellen... dat is nou ja, heel erg over je gevoel praten.
Heel erg. En dat is echt jouw hobby natuurlijk. Ja.
Dan stel ik me echt kwetsbaar op. Soms vind ik het ook echt heel erg moeilijk om te doen.
Soms? Bijna altijd?
Bijna altijd. Ja. Maar ja, dat ben ik. Weet je, kijk, en dat is het ook. Ik heb altijd een grote mond, maar ik heb gewoon een klein hartje.
Ik hou van je is het meest waardevolle wat iemand tegen je kan zeggen.
Nee, vind ik niet. Vind ik niet. Want ja, kijk, ik hou van je is natuurlijk wel een betekenis, maar het is wel makkelijk om te zeggen. Het moet ook gemeend worden. En als jij zeg maar een keer een kutbui hebt en iemand zegt tegen je, of je vriendin zegt tegen je van, oh schat, zie je er goed uit vandaag? Zat je leuk of je haar zit goed of dit of dat? Dat kan misschien nog meer betekenen dan ik hou van je.
Ja,
want dan voel je je eigenlijk een stuk beter.
Maar ik hou van je. Vind je dat echt makkelijk om te zeggen?
Nee, maar sommigen die roepen dat maar. Ja, ik hou van je. Kijk, het is heel wat. Kijk, in het verleden heb ik ook wel eens... Dan ga je met iemand op date. En dan heb je twee keer gedate. En dan een dag later zegt diegene, ja, ik hou van je. Ja, dat heeft voor mij dan op dat moment geen betekenis. Ja. Nee.
Ik vind het ook wel lastig hoor. Hoe makkelijk dat wordt gezegd. Of wordt gezegd love you of iets in die
Klopt, het is dus een gevoel. Ja. En mensen tegenwoordig ook met wat je zegt met een WhatsApp of weet ik wat. Heel veel sturen gauw een hartje en ik hou van je of love you. De afkorting dan wat ze tegenwoordig doen. Dus ik denk dat het is wel een betekenis, maar het moet gemeend wezen. En plus... wat je zegt als jij een kutbui... of kijk, als iemand voor je kookt... zegt, hey, nou, je hebt echt lekker gekookt... of weet ik wat. Iemand staat zijn best te doen voor jou. Het ziet er goed uit wanneer ga je weer eten maken. Ja, nee, maar
daar zit
dat...
meer waardering en erkenning in voor jou.
Ja, ja. Vind ik wel, ja.
Ja. Hey, en jij zei net al dat jouw vader is dus 2 jaar geleden overleden. Mm-hmm. Heeft hij nooit gezegd, ik hou van je, of...
Nee.
Niet dat je je kan herinneren.
Kijk, maar alleen ik merkte wel weer aan de dingen die hij deed... dat hij van me hield. En ik heb dat in mijn relatie ook. Dat ik zeg maar dat weer overgeef eigenlijk. Ik kopieer dat eigenlijk. Want het is voor mij heel erg moeilijk. Dat stukje kwetsbaarheid waar je net over hebt. Zeg maar richting mijn vriendin. Dat is moeilijker voor mij dan me kwetsbaar op te stellen tegenover mijn kinderen. Mijn kinderen lopen de hele dag met. Ik hou van je, ik hou van je. Dit en, dat. En dan heb ik zeg maar mijn vriendin. En dan is dat weer wat moeilijker. Omdat je dan dat stukje kwetsbaarheid en... Maar ik ga eraan werken. Ik ga het vaker doen.
Nee, maar weet je, het is natuurlijk sowieso, hè, als je hebt een hele andere relatie met je kind dan met je partner. En het lijkt alsof een relatie met je kind veel onvoorwaardelijker is dan met je partner. En dat als je bijvoorbeeld het hebt over zeggen ik hou van je. dat je dat heel veel mensen die het nauwelijks of weinig zeggen tegen hun partner, dat ze dat naar hun kinderen toe veel makkelijker zeggen. Hetzelfde als met het aangaan van intimiteit, knuffelen. Ja. Weet je, dat ze dat dus met hun kinderen veel makkelijker doen. Alsof ze daarin minder bang zijn om gekwetst te raken of afgewezen te worden. Dan dat naar hun partner toe.
Ja, maar ik denk dat het ook misschien een stukje gemist is. Wat je vroeger zelf hebt gemist bij je eigen vader dan. Dat je dat natuurlijk dubbel en dwars teruggeeft aan je eigen kinderen. Omdat je die tekortkoming zeg maar niet bij je kinderen wil hebben.
Maar heb jij het echt gemist? Heb jij het gemist bij je vader? Was je daar bewust van?
Nou ja, mijn vader die, hoe heet dat? En mijn moeder die hebben altijd in de horeca gezeten. Dus die hebben alle cafés op Scheveningen of zowat gehad. Op een gegeven moment had hij 4 cafés. En wij waren vaak bij de oppas. En de uitjes zeg maar, met mijn ouders waren eigenlijk richting het horecacentrum om kratten bier te halen. Dus dat is nog heel mooi dat mijn zusje dat zei zeg maar, op de uitvaart van mijn vader. Van ja, onze uitjes waren altijd eigenlijk tussen de kratten als klein meisje om drank te halen voor de zaak. Dus dat was het eigenlijk. Maar kijk, die man die hield heel veel van ons. En hij heeft altijd gewild dat wij altijd op het goede pad gingen. Altijd als ik mijn gordel niet om had. Doe je nou even die gordel om? Nou, dan was ik 25 jaar, weet je. Dan zei hij nog, ja, gordel om. Weet je, dus altijd wel bezorgd. En en ook het stukje, zeg maar, weer richting zijn kleinkinderen. Zeg maar, de kinderen van mij, de kinderen van mijn zusje, van mijn broer. Mama. Daar gaf hij die onvoorwaardelijke liefde wel weer aan.
Ja.
Dat is dan zo vreemd.
En hoe was dat voor jou om te zien? Om daarin die kant van jouw vader ook te zien?
Het deed maar geen pijn. Ik vond het alleen maar mooi om te zien.
Ja, maar vreemd zeg je?
Nou ja, het heeft gewoon... het lijkt wel of hij zeg maar toch bij zijn eigen zelf het besef had van... Luister, ik heb toch tekortkoming gedaan zeg maar in hetgene wat ik mijn kinderen had moeten geven zeg maar. Over een stukje kwetsbaarheid opstellen en ik hou van je. Ik heb op zijn sterfbed nog gezegd tegen hem, ik hou van je. Dus we hebben het wel nog uit kunnen wisselen. En het heeft gewoon, hoe noem je dat, een generatie overgeslagen. En de kleinkinderen hebben onvoorwaardelijke liefde van hem gekregen.
Ja, ja. Nou, dat lijkt me wel heel mooi. Dat je dat wel als herinnering mee kan nemen.
Klopt, ja.
En dan ben ik heel benieuwd. De volgende stelling is namelijk, je wordt wie je bent door wie je ouders zijn.
Ja, dat denk ik wel, ja. Het is, ik denk dat de eerste levensjaren van je... De eerste levensjaren heel erg belangrijk zijn. En dat het toch degene vormt wie je later gaat worden. Dus als jij echt die geborgenheid, die veiligheid hebt. En natuurlijk ook een stukje school en dat soort dingen allemaal. Ik ben heel vrij opgevoed. Toen ik 15 was, ging ik van school af. Toen ging ik de visserij op. Toen verdien ik bakken met geld. En toen kwam ik thuis en kocht ik alles wat ik wou. Ik was 4 weken op zee, 4 dagen thuis. En dan jaagde je zoveel geld er doorheen. Scooters, kettingen, op stap gaan. Ik had zoveel vrienden om me heen lopen die ervan profiteerden. En zeg maar, een stukje naar mijn kinderen wil ik dat niet hebben. Ik wil gewoon dat mijn kinderen gewoon een opleiding gaan volgen. En dat ze gewoon voor elkaar boksen. Want tegenwoordig heb je dat ook allemaal nodig. Vroeger was dat anders.
Ja. Ja. Hebben je ouders jou daar te vrij gelaten? Hadden ze er meer op moeten zitten?
Nee, want ik ben wel geworden wie ik ben. En ik ben wel blij met mezelf wie ik ben. Al weet ik zelf ook niet altijd wat ik wil. Want de ene keer doe ik dit en de andere keer doe ik dat. Maar dat is weer het stukje ondernemen wat in mij zit. En dat heb ik wel weer van mijn vader geërfd. Want mijn vader was ook een ondernemer in hart en nieren. Snap je? En kan ik het niet op die manier doen, dan doe ik het wel weer op die manier. Ik heb gewoon een handelsgeest, snap je? En daar ben ik wel blij om. Ik had wel geërfd van hem. Dus ja, nee, ze hebben mij niet te vrij gelaten. Want ik heb gewoon een prachtige jeugd gehad. En ik heb, ik zal het niet willen. Ik heb er nergens spijt van, nee.
Nee, heb je iets gemist? Heb je tijd met je vader gemist?
Ik mis hem nu onwijs. Ja. Ja, dat is het. En soms denk je wel eens van, hij komt niet meer terug. En dan nu zit een broer van mijn vader, die zit weer in een verzorgingshuis. En dat is dan ook nog 3 maanden te gaan, weet je. En dan denk je, toch die oude generatie, die gaat toch weg. Dadelijk ben jij de oude generatie. Nog eventjes dan ga je, ik ben 40, dus ja.
En het scheelt natuurlijk wel dat er 20 jaar tussen jouw ouders zit, in leeftijdsverschil. Klopt. Als je dat dan nu bedenkt dat tussen jou en Naomi ook 15 jaar zit.
Ja.
En je bedenkt hoe dat dan zal zijn in de toekomst. Vind je dat dan spannend?
Ja, ik vind het wel spannend. Want op een gegeven moment ga je ook ouder worden natuurlijk. Mm-hmm. En zij is natuurlijk nu 25. En ik heb altijd gezegd, van ja, als je, want toen ze 22 was, toen ging ze met mij. Ik heb altijd gezegd, als je daar 25 bent, 26... dan kom je ook weer in een andere fase van je leven, snap je? En dan is het misschien, wil je dan wel hele andere dingen dan dat je zeg maar nu met mij bespreekt. Want nu vind je het leuk zeg maar om het gezinsleven waar ik dus gewoon echt aan toe ben. Want ik ben 40 en ik wil ook stabiliteit. Ik wil ook rust, veiligheid. En ja, natuurlijk mogen we af en toe wel een keertje gek doen en in de lamp hangen. Daar gaat het niet om. Maar hoe heet dat? Misschien denkt zij dadelijk wel op de 26, 27 van... Nou, dus eigenlijk helemaal niet wat ik zoek, zo'n oude lul. En ik ga lekker wel naar festivals. En dat wordt weer een fase in haar leven. Dus dat weet ik niet. Dus soms denk je erover na. En soms ben je wel eens bang van dat gebeurt.
Ja.
Want als dat gebeurt, dan heb ik al 3 relaties eigenlijk die mislukt zijn. En hoeveel moet je er krijgen voordat het een keer gaat werken? Of moet je dan bij je eigen denken van, hey, blijf toch wel lekker vrijgezel. Ja. Ja, alleen is ook maar alleen.
En is dat het dan waard? Ja. Ja. De laatste stelling. Elk stel zou een tijd gedwongen zonder elkaar moeten doorbrengen om te realiseren wat hun relatie voor hen betekent.
Ja.
Ja, want je vertelde natuurlijk aan het begin al van de arrestatie.
Ja.
Dat jullie eigenlijk daar in de aanloop ernaartoe een beetje langs elkaar heen leefden. Klopt. Automatische piloot. Eigenlijk ook niet zo heel aardig waren tegen elkaar.
Nee.
Focus op geld verdienen.
Ja.
En toen was daar ineens dat moment. Op jouw 40ste verjaardag.
Klopt. En dan ben je natuurlijk een tijdje even zonder... ik was zat 5 dagen in beperkingen. Dus dat houdt eigenlijk in dat je geen contact met de buitenwereld mag hebben. Je mag alleen maar boekjes lezen. En dan krijg je natuurlijk story privé. Oh, sorry. Nee, dan krijg je natuurlijk alle rollenbladen natuurlijk.
Waar je op dat moment zelf nog niet in stond. Versies die er lagen.
Nou, dus die versies, sommige versies stond ik dus wel in.
Oh.
En dan lees je dat en... Weet dat? En ik heb destijds, dat heb ik met jou ook over gehad, heb ik ook een stukje gelezen van Patty Bart. Een column wat ze schreef. Dan mag je een vraag stellen en dan geeft zij dan antwoord op. En ik heb, zeg maar, mijn omi hebben we hebben een kinderwens, hebben we. We willen heel graag een kind, met z'n tweeën dan. Ik heb ook kinderen natuurlijk, maar ook van ons samen willen we een kind. En ik heb altijd gezegd, ja, maar het is nu de juiste tijd niet. En dan zit je daar in zo'n celletje zit je te denken. En dan lees je dat stukje van Patty Bart. En dan wordt de vraag dus gesteld eigenlijk van... Ja, ik wil heel graag kinderen. Dat was een vrouw. Alleen mijn man die zegt elke keer... Ja, het is hier nu de juiste tijd niet voor. En Patty Bart gaf een heel mooi antwoord op. En die zei van... Maar wanneer is het wel de juiste tijd? En toen ging ik toch nadenken. En toen dacht ik van eigenlijk... Ja, wanneer zal er ooit een keer rust in mijn leven wezen? Wanneer ben ik uit die rollercoaster... Ja, en dan ben ik dadelijk 50 en is zij dadelijk, weet ik hoe oud, en moet je dan nog aan kinderen gaan beginnen? Nee, dus ik dacht maar eigenlijk, het is eigenlijk wel de juiste tijd, dus laten we daar gewoon voor gaan. Alleen, ja, bij ons gaat het weer niet op de normale manier, dus toen moesten we een traject in en dat soort dingen allemaal. We zijn er wel eigenlijk nu mee gestopt met het traject, omdat we het even los hebben gelaten en misschien gebeurt het wel op de natuurlijke manier, want zij heeft, zeg maar, er mankeert niks aan haar en aan mij ook niet. Dus misschien is het gewoon een beetje stress.
Ik wou het zeggen, want jullie hebben natuurlijk wel een heel erg bewogen half jaar gehad.
Klopt, ja. Nou ja, ik heb haar 5 dagen geen contact met de buitenwereld gehad. En na 5 dagen mocht ik dus bellen.
Maar zij zat ook vast.
Zij zat ook vast, ja. Dus ik kon haar niet bellen. Maar ik kon wel haar oma bellen. En ik heb haar oma dus destijds gebeld. En zij had haar oma ook gebeld. En dat was een soort doorgeefluik voor ons. En toen zei ze dus van... Ja, ik moet van de omi zeggen dat ze heel veel van je houdt. En dat ze je nooit alleen zou laten en dit en dat. Ja, dat deed me zo goed om dat dan te horen. Ja. En eigenlijk dat stukje kwetsbaarheid en het stukje dat ik nooit zei dat ik van haar hou, daar verlangde ik zo naar om dat te zeggen tegen haar. En dat zei ik dus dan ook tegen haar, tegen de oma van de omi. En die gaf dat dan weer door aan de omi. En dan belde ik de volgende dag, heb je er nog gesproken? En zo gingen we eigenlijk een beetje met elkaar om. 3 weken later, 10 kilo lichter allebei. Want dat ging hard hoor. Ja, we zat op water en brood. Nou, dan kreeg je eindelijk je boodschappen en toen werd ik vrijgelaten. En toen werden we allebei tegelijkertijd vrijgelaten. Ik zat in Lelystad en zij zat dan in Terpil, dat is in Limburg. Dus mijn broer haalde ons op, die belde eerst mij op en toen haar op. Nou, dat zag ik te staan, dan pak je haar beet en dan voel je gewoon echt die liefde. En dan weet je gewoon dat het allemaal goed zit en dan ben je zo blij. Dus ik denk dat het wel goed is dat iedereen een keer in een nephandel gaat.
Nou, laten we die niet te veel aanprijzen hier. Maar
nee,
voor jullie is in ieder geval dat die tijd apart is heel goed geweest om je te laten realiseren wat nou echt belangrijk is.
Klopt. En dat heb ik, zeg maar, ik heb 5 woorden aan jou doorgegeven. Alleen dan moest ik eigenlijk nog 1 woord aan toevoegen. En dat is eigenlijk behoeftes. Ik denk dat ieder mens in zijn leven een behoefte nodig heeft. En de ene die heeft even rust nodig. En die vertrekt even naar de oma toe. De oma zit nu ook eventjes bij de oma een weekie. En de ander die doet het op een andere manier. Die gaat met vrienden uit. En als je elkaar dat gaat lopen verbieden en weet ik het allemaal. Ja, dan kom je er niet.
Nou, maar dat is onwijs belangrijk. Want ja. Alles wat we doen, dat is op basis van de behoeftes die we hebben. Klopt. En we hebben heel snel de neiging om de verantwoordelijkheid voor het vervullen van die behoeften bij de ander neer te leggen.
Ja.
Terwijl je zelf daar gewoon verantwoordelijk voor bent. Dus als jij inderdaad behoefte hebt aan rust, dan moet je daar zelf actie ondernemen. Als je behoefte hebt aan sociale contacten, moet je er zelf wat aan doen.
Dat klopt inderdaad, ja.
Ja.
Maar het kan natuurlijk ook wezen dat sommigen in een relatie natuurlijk niet de ander, net zoals dat zeg maar sommigen bang zijn, de ander vrij te laten om wat met de vriendinnen te doen of weet ik wat. Maar als je dat gaat doen, dan gaat het niet goed.
Nee.
Want dan ga je de andere behoeften van de ander ga je dan tekort doen. En dan uiteindelijk komt het je deur te staan en dan kost het je relatie, denk ik.
En wat jij, als we het dan hebben, een stukje over kwetsbaarheid en elkaar niet kunnen spreken. Daarin ben jij gaan schrijven. Je bent brieven gaan schrijven naar Naomi.
Ja, nou ja, ik hoe heet dat? Ik kreeg op een gegeven moment natuurlijk pen en papier te pakken na 5 dagen. En dan mocht ik gaan schrijven. En toen heb ik eigenlijk echt mijn gevoel op papier gezet. En toen dacht ik bij mij, ja, misschien is het wel goed. En zij heeft het trouwens ook gedaan. Alleen het hele vervelende van het verhaal. Ik heb die brieven nooit gelezen en zij heeft ze dus wel gelezen.
Waarom is dat het vervelende van het verhaal?
Nou, omdat ik eigenlijk wel even de tijd had moeten nemen om zeg maar deze brieven zeg maar even te lezen. Want zij heeft ook haar gevoel. En dan zeker als je natuurlijk een periode langs elkaar heen hebt geleefd. Door alle dingen eromheen. Zij heeft ook allemaal dingen opgeschreven. En kijk, je praat wel vaak met elkaar en dan dat sla je niet op. Alleen een brief komt heel anders over dan dat je zeg maar, dan dat ik nu zeg ik hou van je. Als dat dan op papier staat met een verhaal erbij en daarna staat ik hou van je, dan komt dat heel anders over dan als je dat zegt.
Ja, ik ben wel blij dat je zo vaak nu hebt gezegd tegen mij ik hou van je. Nee, maar dat is natuurlijk, dat is wel zo. Het schrijven en überhaupt het op papier zetten van je gevoel en dan vervolgens voor de ander om dat te lezen. Dat werkt heel anders. Dat komt zo anders aan.
Klopt.
Ja, maar waarom heb je haar brieven niet gelezen? Is er een reden voor?
Nee, daar is geen reden voor. Ik moet het echt gaan doen. Ik ga het ook doen. Ik ga het vanmiddag lezen.
Heel goed.
Nee,
heel
maar
goed.
Nogmaals, weet je, ik heb het hartstikke druk met lezen, want ik heb net je boek gehad. Dus eerder dat ik die uit heb, dan...
Nee, er zit dus ook een heel hoofdstuk in over emotieregulatie. Dus hoe je kan voelen en hoe je de uiting aan kan geven. Dus, en wat misschien wel interessant is, en dat is misschien ook wel een goede dan voor Naomi. Er zit ook een hoofdstuk in en dat gaat over talen van de liefde. En dat gaat heel erg over het idee dat hoe jij je liefde toont aan de ander. En ook hoe jij het beste kan ontvangen. Dat iets is wat zich vormt door het gezin waar je in opgroeit, de omgeving waarin je opgroeit. En dat dus voor iedereen anders is. En dat bij haar zit dat wellicht wel in woorden, dat zij dus daadwerkelijk wil horen, ik hou van je. En dat zij dat ook op die manier naar jou toe zendt, dat ze van je houdt. Terwijl dat bij jou misschien veel meer in het dienen zit. Dus in het zorgen voor.
Klopt. Ik ben zeg maar, heel beschermend zeg maar, in de relatie die ik heb. Mijn gezin die ik heb. Ik wil dat alles gewoon tot in de puntjes geregeld is. En ik laat het op andere manieren zien. Dus dan heb ik in één keer weer spontaan bijvoorbeeld. En dan kan je zeggen, ja, materialistisch. Dan koop ik heel spontaan in één keer een sieraad voor haar. Of dan haal ik dingetjes, de kleine dingetjes wat ik dan opsla in mijn hoofd. Van, ik vind dat en dat vind ik zo lekker. Dan ga ik speciaal naar die winkel toe. En dan koop ik die reep chocola voor haar. Ja. Dan probeer ik het eigenlijk op die manier te laten. Tot ik toch aan haar denk op dat moment. Zo doe ik het eigenlijk een beetje uiten. En dan zeg ik wat minder, ik hou van je. En ik heb een keer met mijn psycholoog over gepraat. En die heeft gezegd, ga dat nou eens proberen. Om 1 keer per dag dat te gaan zeggen tegen haar.
Ja, maar je moet het wel voelen. En het moeten niet lege woorden zijn. En dat is zo lastig.
Klopt. Het is niet dat ik het niet voel. Maar het lijkt wel of er gewoon een blokkade op komt.
Ja, maar je voelt wel dat je van haar houdt, maar de manier van uiten, daarin kan het dus zo zijn dat gewoon de woorden ik hou van je, dat dus lege woorden zijn voor jou. Dat dekt de lading helemaal niet. Dat is niet de manier waarop jij je liefde aan haar wilt tonen.
Klopt, ja.
Dus daarin worden het dan lege woorden, ook al zijn ze voor haar heel belangrijk.
Klopt.
Dus dan moet je je afvragen, wat wil zij? Wil zij lege woorden horen, maar dan wel de woorden die ze die ze wil horen.
Dat klopt. Nee, maar wat jij zegt, dat klopt wel inderdaad. Want in principe, als ik het zeg, maar als ik het zeg, dan voel ik het ook. En dan is dat moet eigenlijk meer voor haar betekenen. Want als ik eigenlijk het op een manier aan haar uitleg, want dan weet ze ook echt, hij meent het ook, snap je?
Want je zegt ze namelijk niet zomaar.
Nee, ik zeg ze niet zomaar. Nee. Als ik het wel zeg, dan meen ik het ook echt.
En als zij dus beter begrijpt dan hoe jij daarin zit, hoe jij jouw liefde aan haar toont, kan ze dat ook makkelijker zien.
Klopt, alleen ik snap wel dat het voor iemand best wel vervelend is als je natuurlijk zelf die bevestiging heel vaak wil horen en dat dan niet krijgt. Dus het is voor haar wel vervelend. Dus dan moet je wel over in gesprek gaan met elkaar van joh, luister, ik hou wel van je, maar
ik zeg het niet op altijd. Een andere manier.
Ik probeer het op een andere manier. En je weet ook waar ik vandaan kom. Ik zeg ook de achtergrond, zeg maar, met de relatie met mijn vader en moeder. Zij zegt tegen mijn moeder elke dag, ik hou van je, ik hou van je. Die wordt helemaal gek, mijn moeder ervan. Want die kennen er ook een beetje niet mee omgaan.
Nee.
En de eigen kinderen, mijn zus en zo, die zeggen het ook allemaal niet. Dus,
nee,
ja.
Maar dat wordt echt zo bepaald binnen de cultuur van zo'n gezin.
Ja.
Hoe je daar dus uiting aan geeft. En als jij dat nooit hebt geleerd, als jij dat nooit op die manier hebt meegekregen, ja, dan is het ook heel lastig om dat dan nu in jouw eigen partnerrelatie wel voor te zetten. Terwijl naar je kinderen toe, dat is een ander soort relatie.
Ja.
En dat is zo mooi, dat waarschijnlijk als jouw kinderen volwassen zijn, dat zij dus heel anders daarmee omgaan en het wel kunnen zeggen, doordat jij het kan zeggen tegen hen.
Ja, want als Milana naar bed gaat, dan is het wel 20 keer tot aan beneden.
Ja.
Love you, ik hou van je, zie tot straks, ik zie je morgen. Ja. Ja. Dus dat is dan wel weer, ja.
En hoe is dat dan voor jou, aangezien jij het dus niet dat met je vader had?
Met mijn zoon?
Ja.
Ja, ik vind dat helemaal geweldig natuurlijk. Ik bedoel, hij is me alles. En zo'n klein mannetje kijkt natuurlijk tegen jou op. Ik ben zijn vader. Dus de kleine dingen, zeg maar, waar hij van geniet, daar geniet ik ook weer van. Want van de week dan van 2 van die goaltjes gehaald en een bal. Ja, en dan zegt hij vanochtend tegen mij, ja, we gaan vanmiddag dan wel voetballen. En als je dat dan doet met hem, ja, dan geniet hij daarvan. En dan geniet ik zelf ook, want ik zie hem lachen. En dat is voor mij heel erg belangrijk.
Ja. Ben jij heel bewust meer betrokken bij jouw kinderen dan dat jouw ouders dat waren? Zonder af te doen aan jouw ouders als ouders, maar gewoon echt de fysieke tijd die je met ze doorbrengt en wat je daarin doet?
Ja, ik denk, zeg maar, dat ik een stukje gemis van de kinderen ook op wil vullen. En dat ik daarom, zeg maar, nog harder loop voor mijn kinderen dan dat misschien een andere vader zou doen. Omdat hun hebben gewoon een stukje tekortkoming, denk ik.
In wat voor opzicht?
Ja, gewoon rondom, zeg maar, het een en ander. Ja, daar kan ik niet heel veel over zeggen.
Dat hoeft ook niet.
Maar er is een stukje tekortkoming, denk ik dan. En dan kijk ik altijd naar die kinderen en dan denk ik me eigenlijk, ja, jullie zijn nog zo klein en zo jong. Ook, zeg maar, het stukje bekend zijn natuurlijk. Mijn dochter heeft natuurlijk die is op tv geboren. Mijn zoon is ook op tv geboren. Iedereen kent mijn kinderen. Tenminste, niet iedereen, maar wel heel veel mensen kennen mijn kinderen. En ook wat je zegt over dat stukje wat ze schrijven wel eens over de kinderen. En later, als mijn dochter natuurlijk op de middelbare school komt, wat voor shit er eigenlijk allemaal, zeg maar, op de social media en op internet staat. En wat zij dadelijk voor de kiezen moet krijgen. En dan wil ik er heel erg voor beschermen. Alleen, ja, in dit ben ik gewoon machteloos, want ik kan dat niet afhalen allemaal. Dus zij, je moet haar er wel op voor gaan bereiden. En ja, en als ik dan naar die kinderen zo zie, denk ik me eigenlijk, jullie zijn zo onschuldig, weet je.
Ja.
En ja, je moet kijken wat er daar allemaal gebeurt in de grote mensenwereld eigenlijk.
Ja, dus een stukje compensatie naar hen toe. Ja. Voor wat ze nog te wachten staan, maar tegelijkertijd wat harder moeten zijn om ze een beetje te beschermen en
klopt,
voor te bereiden op wat
er
komt.
Hun hebben er niet voor gekozen om bekend te zijn.
Nee.
En kijk, en ik heb daar wel voor gekozen, maar ja, mijn kinderen zijn er wel in meegegroeid.
Ja.
En dan wil je toch een stukje extra aanvulling geven voor hetgene wat nog kan gaan komen, waar je natuurlijk best wel bang voor bent.
Ja.
Wat je later, zeg maar, natuurlijk voor je kiezen, gaan we het weer over die kiezen hebben, voor je kiezen gaat krijgen. Ja,
ja.
Dat is gewoon zo.
Nee, en de afgelopen half jaar is natuurlijk heel heftig geweest. Beginnende op je 40ste verjaardag met de inval. Heb je het daar met de kinderen over kunnen hebben? In eerste instantie, dus ineens is hun vader is eventjes uit beeld.
Nee, de kinderen hebben daar niks van meegekregen. Ja, dat ik even uit beeld was.
Ja.
Ik ben natuurlijk 3 weken ben ik weg geweest en daarna was ik er weer. Maar ja, ik was gewoon in Spanje natuurlijk.
Ah, ja.
Ja, en de tijd dat ik kon bellen, heb ik gewoon mijn kinderen gebeld. Dus we hebben dat heel goed opgevangen. De kinderen hebben er niks van meegekregen. Kijk, en nogmaals, kijk, ook die kinderen hebben fases in hun leven. En we praten nu met kindertaal tegen de kinderen. Maar naarmate hun ouder worden, gaan we ook met de kinderen praten van wat voor leven hun ouders hebben gehad. Dan gaan we ook zeggen van ja, papa heeft vroeger dit ook meegemaakt. Ik kan het beter van mij horen dan dat hij dadelijk op social media leest.
Ja.
Daar gaat het om.
Dus daarin ook een beetje voorbereiden.
Ja, die kinderen moeten ook een verhaal hebben. Ja. Kijk, als ze hun dadelijk vragen hebben en ze kunnen beter voorbereid zijn dan dat ze dadelijk met al die vragen rondlopen en dat misschien niet durven te vragen aan je. Dan denk ik maar, ja, ik kan beter eerlijk wezen en vertellen. Dat ik een stukje eerlijkheid wil.
En op een beschermende manier.
Ja.
Maar dat is wel mooi, dat je dus uit liefde eigenlijk naar je kinderen toe, dat je hun er wel op een veilige manier en beschermende manier tegelijkertijd bij wil betrekken.
Ja, nou ja, dat is weer het stukje opvoeding en het stukje bekendheid. Je moet ze er gewoon voorbereiden dadelijk als ze naar de grote mensenwereld gaan. Als ze dadelijk naar de brugklas gaan en natuurlijk vriendinnetjes krijgen en die zeggen van, ja, jouw vader is bekend. En weet je al dat en dat is gebeurd? Snap je? Ja. Dan kennen ze beter van mij weten.
En het echte verhaal van jou weten.
Ja, dan weten ze dat. En dan is het goed. Want dan staan ze niet elke dag voor een verrassing. Van, wat krijg ik vandaag weer te horen over mijn vader.
Ja.
Snap je?
Ja.
En dan kan je beter een open boek wezen richting je kinderen. Het is misschien even moeilijk om te vertellen allemaal. Ja, tuurlijk,
lijkt me
het is echt wel een soort
heftige verantwoordelijkheid die je dan op je neemt.
Klopt, maar je moet dat ook in fases doen. Je moet niet alles tegelijk doen.
Nee.
Kijk. Dadelijk komt er een fase en dan gaan we gewoon zitten. En dan zeg ik gewoon, papa is vroeger ook niet altijd even lief geweest.
Ja,
en,
maar dan zijn ze misschien echt weer een stukje ouder.
Ja, papa houdt wel van je.
Ja. Hey, heel goed. Hey, ik denk dat mooie woorden zijn om ermee te gaan afronden. Dank je wel in ieder geval voor jouw openhartigheid. En ik hoop ook dat de mensen die een ander beeld van jou hebben, hiermee ook weer gewoon een liefdevolle, rustige kant van jou hebben kunnen horen.
Dat klopt, ja, want dat is even een andere Michael leren kennen.
Ja.
Soms hebben mensen wel een heel ander beeld van mij dan dat ik daadwerkelijk ben, wat je zegt, ja.
Ja.
Want dan zeggen ze, dan zit je met ze te praten en zeggen ze, hé, je bent eigenlijk helemaal niet zo onaardig. Want dan
onaardig,
ben ik ook niet onaardig, ja.
Gewoon omdat mensen ook dat label op je stempelen dan. Ja.
Ja,
maar als je het hebt over kwetsbaarheid en stukjes gevoel tonen, denk ik dat je dat heel mooi hebt gedaan.
Oké, nou dankjewel.
Dus daar in ieder geval mijn complimenten voor.
Thanks.
Hey, wij gaan hem afronden. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.